Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 25 en daarvan het zevende vers. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden na zijn vreeverbond getoond. De ogen houdt mijn stilgemoed opwaarts om op God te letten. Hij die trouw is, zal mijn voet voeren uit der boze netten. Psalm 25 en daarvan het zevende vers. Luisteren wij met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet van God. Daarna zingen wij Psalm 81 en daarvan het vierde vers. Want dit is het bevel van de Heere der Heren aan zijn Israël. Dit is het hooggebod, het recht van Jacobs God dat wij billijk eren. Daarna gaan wij twee schriftlezingen lezen met elkaar. De eerste die komt uit het Oude Testament, Genesis 17, de versen 9 tot en met 14... Genesis 17, de versen 9 tot en met 14 en daarna gedeeld uit het Nieuwe Testament, Kolossenzen 2, de versen 6 tot en met 15. Kolossenzen 2, de versen 6 tot en met 15.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Genoemd te lezen Genesis 17 vanaf vers 9. Voort zeide God tot Abraham: Gij nu zult mijn verbond houden, gij en uw zaad na u in hun geslachten. Dit is mijn verbond dat gij lieden houden zult tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u, dat al wat mannelijk is u besneden worden. En gij zult het vlees uw voorhuid besnijden. En dat zal u tot een teken zijn des verbonds tussen mij en tussen u. Een zoontje van 8 dagen zal u besneden worden. Al wat mannelijk is in uw geslachten, de ingeboren des huizes, de gekochte met geld van alle vreemden, de welke niet is van uw zaad. De ingeborene van uw huis en de gekochte met uw geld zult gij zekerlijk besneden worden. En mijn verbond zal zijn in uw lieden vlees tot een eeuwig verbond. En wat mannelijk is, de vooruit hebbende, wiens voorhuidsvlees niet zal besneden worden, dezelfde ziel zal uit haar volken uitgeroeid worden. Hij heeft mijn verbond gebroken. Vervolgens Kolossenzen 2 vanaf vers 6. Gelijk gij dan Christus Jezus de Heere hebt aangenomen, wandelt alzo in hem, geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelfde met dankzegging. Zie toe dat niemand u als een roof vervoeren door de filosofie en ijdelijke verleiding naar de overlegging der mensen, naar de eerste beginselen der wereld en niet naar Christus. Want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is van alle overheid en macht, in welke gij ook besneden zijt met de besnijdenis die zonder handen geschiet, in de uittrekking van het lichaam der zonde des vleesers door de besnijding van Christus, zijnde met hem begraven in de doop, in welke gij ook met hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods, die hem uit de doden opgewekt heeft. En hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden en in de voorheid uw vleesers, medelevend gemaakt met hem, al uw misdaden u vergevende. Uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, het welke, zeg ik, enige wijze ons tegen was. En heeft datzelfde uit het midden weggenomen, hetzelfde aan het kruis genageld hebbende, en de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld, en heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd. Tot zover de schriftlezing.
Op deze eerste Lijdenszondag komt het woord van God tot ons vanuit Lucas 2. Lucas 2, het eerste deel van vers 21. De tekst voor de prediking is Lucas 2, vers 21a. En daar lezen wij het woord van God als volgt. En als 8 dagen vervuld waren dat men het kindeke besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus. Tot zover. Vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord en willen allereerst voorbeden doen voor Geke Voorthuizen, die vrijdag 16 februari naar het ziekenhuis moet voor een knieoperatie. En we willen de Heer danken dat broeder Van Dijk weer thuis mocht komen naar een periode van revalideren. Laat ons bidden. O grote God, wat hebt u bewogen uw lieve zoon naar de aarde te zenden om zo zwaar te lijden en in een weg van lijden zo zwaar te sterven. Heer, het zal ons stil moeten maken als de eerste Lijdenszondag weer aangebroken is. Het moest naar uw heilig recht, want u kon de zonde niet ongestraft laten, want daar bent u te heilig voor, daar bent u te rechtvaardig voor. O, dat we stil mogen zijn onder u, en dat we het gaan geloven. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Dies ben ik, Heere, uw gramschap, dubbelwaardig. Allemaal, Heere, onze kinderen, onze jongeren en de ouderen. Wij liggen verloren, diep verloren, en we hebben een hemelhoge schuld. Wij kunnen nooit aan het heilige recht voldoen. En daarom, als er niet zou gebeuren, Heere, dan gaan we eeuwig verloren. Maar dat u, o grote God, het van eeuwigheid behaard heeft zulke diepgevallen zondaren zalig te maken, terwijl er toch voor de zonde zal betaald worden, terwijl er toch bloed zal vloeien tot betaling van de schuld, en dat u daarom, dat er niemand onder de mensenkinderen was die dat ooit heeft kunnen volbrengen, gij uw lieve zoon naar de aarde gezonden heeft, geboren uit de maagd Maria, in de stal van Bethlehem. Heer Jezus, wat hebt u zelf een diep willen vernederen, dat u zelfs als een jongetje van 8 jaar, 8 dagen, uzelf liet besnijden, en de eerste druppels van uw borgbloed druppelden op de aarde, dat u als zo'n klein jongetje al de lijdende borg was voor doodschuldige zondaren. Heren, we mogen er vanmorgen van horen. En zou u alstublieft dit woord willen zegenen, want u kent ons hart. We zullen ook deze morgen horen waar het op aan zal komen en wat u, Heer Jezus Christus, met uw besnijdenis hebt verworven, namelijk de besnijdenis van het hart. En Heren, dan weet u wie er in ons midden geestelijk door genade mag delen in de besnijdenis van Christus, voor wie het bloed dierbaar geworden is. Heren, zoudt u diegenen willen vertroosten met dit woord, en dat ze bij vernieuwing uw lijden recht mogen leren betrachten. Maar Heren, als we de kracht van dat bloed nog niet hebben ervaren, maar wel de noodzaak van de wassing met dat bloed ervaren in onze ziel, zoudt u dan willen doorwerken met uw Heilige Geest, opdat er een doorbraak mag komen in het beginnende geloofsleven. Maar Heer, u kent ook degenen die geestelijk nog onbesneden zijn, die nog steeds onder de toren van God voortleven, die nog steeds onder de vloek van de wet verkeren. En Heren, van nature zijn we er zo blind voor, maar wilt u de blinde zielsogen openen en doe het ons zien, doe het ons geloven dat we verloren liggen en dat we een hemelhoge schuld hebben die betaald moet worden, wil het wel zijn op reis naar de eeuwigheid. Zou u dan zo in ons midden willen zijn, hier in uw huis, en als we thuis mogen meeluisteren, op dit moment of op een later moment, en zoudt gij uw zegen willen verbinden aan de prediking van het lijdensevangelie. Ja, wij smeken het u opnieuw. Leer ons, o Heere, zo heel persoonlijk uw lijden op de juiste wijze recht betrachten. Heere, maak plaats voor uw lijdensweg. Overtuig van zonde en ongerechtigheden. Overtuig van de enige gerechtigheid die wij nodig hebben. Overtuig door uw geest van het welverdiende oordeel. En zoudt u zo willen plaatsmaken voor dat dierbare bloed van de Heer Jezus. Bondsbloed, verzoenend bloed. We kunnen niet zonder, Heren. Mag het deze morgen druppelen in de prediking van het evangelie. Heren, we mogen elkaar zo opdragen zoals we samen gekomen zijn. Gedenk de weduwen, de wedunaren, de eenzamen, degenen die ziek zijn, op jonge leeftijd of wat ouder geworden zijn, als we met de gebreken van de ouderdom te maken hebben. Heren, zo heeft elk huis zijn kruis. Zoudt u erin mee willen komen en het kruis willen heiligen aan ons hart, en boven alles de waarachtige bekering schenken en een opwas in de genade en de kennis van u. Heren, wilt u in het bijzonder Geke gedenken, die aanstaande vrijdag naar het ziekenhuis zal moeten voor een knieoperatie, wilt u met haar gaan. Zo onverwacht kwam het opeens heel dichtbij, dat moet verwerkt worden, Heren. En er zal ook een opzien zijn, een tegenopzien. Maar Heren, dat ze ervaren mag, dat u het bent die uitkomst wil geven. Ja, Heren, dat zij maar als een dorstend het mag zijn, naar de waterstromen. Schenk haar alles wat nodig is, en wilt u geven dat ze door deze operatie heen mag komen, en dat ons verblijden mogen over uw daden, ook in haar leven. Heren, we willen ook hartelijk danken dat broeder Van Dijken weer thuis mocht komen naar een tijd van revalideren. Dat hij weer samen met zijn vrouw Suze mag zijn. U hebt tot hiertoe geleid. En wilt u daarmee ook de ware dankbaarheid maar in zijn hart geven. En wilt ook Suze geven wat nodig is om haar man bij te staan, nu hij weer thuis is, en geef haar de kracht en de wijsheid. En wilt u hen dragen van onder eeuwige armen. Zie zo in gunst op hen van boven te neer. Heer, en als wij dingen niet met name noemen, die er zo in ons persoonlijk leven kunnen zijn, we mogen het toch in uw hand leggen, want u aanschouwt de moeite en het verdriet. Geef dat alles met orde en met stichting mag verlopen vanmorgen en geef uw knecht wat nodig is om te mogen preken en geef de gemeente wat nodig is om te mogen luisteren en wilt u, lieve Heer Jezus, door uw woord en geest in ons midden zijn als één die dient tot eer van een drie-enig God. Zoudt u ons zo willen horen en verhoren uit genade om de verdiensten van Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. De eerste collecte is voor de eredienst, de tweede collecte voor het hulptransport Oekraïne en de derde collecte voor de algemene kosten van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Ter voorbereiding op de prediking gaan we samen zingen uit de Lijdenspsalm, Psalm 22, vers 5, 15 en 16. Psalm 22, vers 5. 15 en 16. Thank you. Na het amen van de prediking zingen wij tweede vers uit Psalm 36. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolkenboog. Uw recht is als Gods bergen, uw oordeel grondloos gij behoedt en zegent mens en beest en doet. Uw hult nooit vruchtloos vergen, wat er verder volgt, Psalm 36, het tweede vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, in de 17e eeuw leefde in Engeland de bekende prediker Isaac Ambrosius. En in ons land is hij bekend geworden vanwege zijn boek Het zien op Jezus. Een paar maanden geleden kreeg ik een preek en inmiddels is hij verzonden in het midden van de gemeente, ook van deze dienaar van Christus, over de tekst uit Jesaja 63 vers 2. Waarom zijt gij rood aan uw gewaad en uw klederen als een die de wijnpers treedt? En dan moet u eens luisteren, en wellicht hebt u het al gelezen, hoe dan Ambrosius zijn preek over deze tekst begint. O mijn zaligmaker, waarom bent u rood aan uw gewaad? En waarom zijn uw klederen als iemand die de wijnpers treedt? Het is uw dierbaar bloed dat deze kleur eraan gegeven heeft. Ja, een kleur die ontstaan is, doordat het kleed dikwijls in de wijnpers gedoopt is, zodat wij de kleur des te beter mogen zien. Laat ons dan de tijden onderscheiden, wanneer zijn bloed voor ons vergoten werd. En dan komt hij met zo'n sprekend thema. De 7 bloedstortingen van Jezus Christus. En toen ik die preek zat te lezen een paar maanden geleden, toen kreeg ik zo'n begeerte om 7 keer over deze 7 bloedstortingen te mogen preken. En de Heer heeft het zo gemaakt dat we tot Goede Vrijdag over elk van die bloedstortingen een preek zouden mogen houden. En daar willen we dan vandaag mee beginnen. En de eerste bloedstorting, jongens en meisjes, gaat over de besnijdenis van de Heer Jezus Christus. Toen hij nog maar een jongetje was van 8 dagen oud. En toen Ambrosius daarover begon aan het begin van zijn preek, hoor ik hem zeggen, o gezegende Jezus, hoe bereidwillig bent u tot de offerande. Nog maar 8 dagen oud en dan al uw bloed storten voor de behoudenis van onze zielen. Je hoort de verwondering bij Ambrosius in deze vragen. O, dat die verwondering er mag zijn of komen, als we met de hulp des Heren over zijn bloedstortingen gaan horen in de lijdenstijd. En dan vanmorgen over de eerste, de besnijdenis van Christus. We schrijven als thema boven de prediking de eerste bloedstorting van Christus, namelijk zijn besnijdenis. 3 gedachten. We staan stil bij het bevel van God. In de tweede plaats de gehoorzaamheid van Christus. En in de derde plaats de zaligheid van zondaren. Christus' eerste bloedstorting. Ten eerste het bevel van God. Ten tweede de gehoorzaamheid van Christus. En ten derde de zaligheid van zondaren. Waarom werd nu dat heilige kindje Jezus op de 8e dag besneden? Want zo staat het in onze tekst. Heel eenvoudig, gemeente, omdat zijn vader dat bevolen had. Het was het bevel van God eeuwen geleden aan Abraham gedaan, de vader alle gelovigen. Ze hebben samen gelezen in Genesis 17. Ja, daar was wel wat aan vooraf gegaan voordat dit bevel kwam tot vader Abraham. Op een bepaald moment komen wij Abraham tegen in de donkere nacht. Hij kan niet meer begrijpen hoe de beloften van God ooit nog vervuld zou moeten worden. Zijn hart is vol van vrees. Maar dan komt de Heer tot zijn bevreesd kind midden in de nacht. En dan komt de Heer opnieuw op zijn belofte terug. En hij geeft daarbij het teken van de sterren aan de hemel. En terwijl de Heere dat deed, kwam de Heilige Geest in het hart van Abraham en hij versterkte door het woord en het teken het verzwakte geloof van Abraham. Ja, toen kreeg hij uit de volheid van Christus genade voor genade, want hij mocht opnieuw geloven met het zaligmakende geloof in de beloften van God, ja, in de Zoon van God die eenmaal zou komen. En wat gebeurde er toen? Toen Abraham zich door dat geloof in mocht vastklampen aan de belofte, aan de inhoud van de belofte, dat is Christus Jezus. O, toen ervaarde Abraham een stille vrede in zijn ziel, die alle verstand te boven gaat, want toen hij geloofde, rekende de Heer het hem tot gerechtigheid. Maar daar bleef het niet bij. Toen kreeg Abraham opnieuw genade voor genade uit de volheid van Christus. Want toen ging de Heere door middel van die verbondsluiting duidelijk maken hoe het nou mogelijk is dat Abraham gemeenschap met God kan hebben en God gemeenschap met Abraham. Zo moest hij de dieren nemen en in twee stukken snijden, zodat er tussen de stukken een bloedpad ontstond tussen God en Abraham. En terwijl Abraham helemaal werkeloos werd gemaakt door de Heere en er een diepe slaap op Abraham kwam, was het God die als eerste, als het ware tussen de stukken, over dat bloed tot Abraham kwam om zo met Abraham in een verbond te treden. En wat was dat nodig dat Abraham dit onderwijs zou krijgen? Want Abraham had ook gezondigd, gemeente. Abraham stond ook in de schuld bij God. Abraham kon ook zijn schuld niet betalen. Abraham kon het zelf ook niet voor elkaar krijgen om weer in een verzoende betrekking met God te komen. Maar wat Abraham nou niet kon, dat gaat God doen. En in de weg van bloedstorting komt de Heer in dat verbond met Abraham en mag daar die tere gemeenschap tussen God en Abraham en God worden ervaren. Zo maakte de Heer een verbond met Abraham. Maar de Heer deed nog meer. Want later komt de Heer op die verbondsluiting terug. De Heer komt altijd op zijn eigen werk terug. Abraham is inmiddels een oude man geworden, jongens en meisjes, van 99 jaar. Maar de tijd gaat ook aanbreken dat al is hij oud geworden en ook Sara zijn vrouw oud geworden, er zal toch een jongetje geboren worden in het tentenkamp van Abraham en Sara. En juist als dat moment gaat aanbreken, komt de Heere weer tot Abraham. En wat komt de Heere doen? Hij grijpt terug op die verbondsluiting, toen dat bloed moest vloeien. En hij gaat bij die verbondsluiting een verbondsteken geven. Dan komt de Heere met het bevel van de besnijdenis. Dit is mijn verbond, dat gij lieden houden zult tussen mij en tussen u, tussen uw zaad na u, dat al wat mannelijk is, u besneden worden. En gij zult het vlees van uw voorhuid besnijden, en dat zal tot een teken zijn des verbonds tussen mij en tussen u. Een zoontje dan van 8 dagen zal u besneden worden, en al wat mannelijk is in uw geslachten. Ja, wat moest er dan eigenlijk precies gebeuren, gemeente? Wel, op de 8e dag na de geboorte moest de vader van het gezin een stenen mes nemen. En dan moest hij het voorste stukje huid van het geslachtsdeel van het jongetje helemaal wegsnijden. Aanvankelijk was dat een hele sobere plechtigheid. Een hele sobere gebeurtenis. Maar na verloop van tijd en nadat de besnijdenis een grote plaats gaat krijgen onder het volk Israël, na Gods bevel, werd het een hele belangrijke plechtigheid. Een heel belangrijk moment in het godsdienstige leven en tegelijkertijd in het gezinsleven van de Israëlieten. Aan het begin van de besnijdenis begon de vader te spreken. En plechtig sprak hij uit: geprezen zij God die ons geheiligd heeft en ons de besnijdenis bevolen heeft. Ja, geprezen is hij die ons geheiligd heeft en ons bevolen heeft het kind aldus te besnijden en in het verbond met Abraham op te nemen. En als de vader dan plechtig deze woorden had uitgesproken, dan nam hij het mes en hij besneed het jongetje 8 dagen oud. En na de besnijdenis bad hij het jongetje de zegen toe en werd de naam van het jongetje bekendgemaakt. Daarna legde de vader zijn hand op het hoofdje van het kind dat zojuist besneden was en hij citeerde de bekende woorden uit Ezechiël 16 vers 6. En ik zeide in uw bloed, leef. Ja, ik zeide in uw bloede, leef. Zie daar, gemeente, de instelling van de besnijdenis. Door God bevolen eens aan Abraham en jaren door de Israëlieten voltrokken. Nee, de Heere gaf dit bevel natuurlijk niet zonder reden. En het staat ook niet zonder reden in Gods woord beschreven. Want als de Heere iets geeft aan zijn kerk, dan wil hij daar iets mee leren. Dan zit daar onderwijs in opgesloten. En zo is het ook met de besnijdenis. En laten we daar biddend naar gaan luisteren, gemeente. Wat nu de geestelijke lessen zijn van de besnijdenis die de Heere bevolen heeft eeuwen geleden aan Abraham. In Leviticus 12 staat geschreven dat een vrouw die een kind ter wereld gebracht heeft 7 dagen onrein is. En daarna moet er een offer plaatsvinden en zal de vrouw weer rein verklaard worden. En waarom was die vrouw nou 7 dagen onrein? Nou, gemeente, dat heeft een aangrijpende achtergrond. Want elke vrouw op aarde die een kindje ter wereld brengt, brengt een onrein kind ter wereld. En waarom brengt een vrouw een onrein kind ter wereld? In de eerste plaats omdat dat kind verwekt is door een onreine man. En in de tweede plaats omdat die vrouw zelf totaal onrein is. En daarom is de besnijdenis een zeer ontdekkende handeling geweest. 7 dagen lang moest daarover nagedacht worden. Onrein, onrein. Ik, moeder, ben onrein. En de vader is onrein. En het kind is onrein. Dat brengt ons bij die aangrijpende werkelijkheid dat alle kinderen in zonden ontvangen en geboren worden en daarom aan allerhande ellende, ja zelfs aan de verdoemenis onderworpen zijn. En dat wordt nog eens onderstreept door het wegsnijden van die voorhuid. Want dat vlees van de voorhuid, dat staat in de Bijbel symbool voor de zonden en de ongerechtigheden. En daarom was een onbesnedene het toonbeeld van zonde en ongerechtigheden. Die moesten weggenomen worden, wil het wel zijn op reis naar de eeuwigheid. Kijk, en tegen die achtergrond, dat wegsnijden van dat stukje vlees, wat de zonde en de ongerechtigheid symboliseert, zei de Heere tegen het volk Israël: besnijd dan de voorhuid van uw hart. U kunt het vinden in Deuteronomium 10 vers 16. En dan schrijven onze kanttekenaren zo terecht: Doe van uw hart weg alles wat tegen Gods heilige wil strijdt en kruisig uw vlees. Dus de besnijdenis van het hart, dat is een uitdrukking, gemeente, waar de waarachtige bekering mee bedoeld wordt. En dan komen we bij een tweede les van de besnijdenis. De noodzaak van de waarachtige bekering. En dat is nou een besnijdenis, zo hebben wij gelezen in Kolossenzen 2, die niet met handen plaatsvindt, maar die zonder handen door het woord en door het geest plaatsvindt hier in het hart van een zondaar. En wat is dat noodzakelijk, gemeente? Want door de zonde is er geen gemeenschap met God mogelijk. Door de zonde staan wij buiten het koninkrijk van God. Door de zonden ligt het werkverbond verbroken. Door de zonde zijn we in een staat van grote ellende terechtgekomen, buiten de gemeenschap met God, op weg naar een eeuwige rampzaligheid. Tenzij wij van nieuws geboren worden. Kijk, en dat wil de Heer duidelijk maken met de besnijdenis. Na die 7 dagen onreinheid, dat ons onreine, verloren, verdorven leven symboliseert, moet die 8e dag aanbreken. Moet dat nieuwe begin aanbreken, dat de Heere je hart gaat besnijden. Dat is de dag van de bekering. Dat is de dag van de besnijdenis van je hart. Alleen in die weg zul je echt geestelijk in het genadeverbond van God een plaatsje mogen ontvangen. Nou, is dat al gebeurd in je leven? Wie is hier vanmorgen geestelijk besneden? Wie is nog een onbesnedene? Dat is de vraag. Heb je al geleerd hoe erg het met je is ten opzichte van God? Heeft de Heer het mes van de ontdekkende prediking in je hart gezet? En heeft hij een scheur in je hart gemaakt, zodat je hart open ging en je in dat hart heeft leren kijken. En tot je ontzetting erachter kwam, mijn hart is een bron van vuile wanbedrijven. En verklaren kon je het niet, maar op het moment dat dat mes in je hart werd gezet, zag je niet alleen je zonde, maar ontstond er ook een liefde tot God en dat deed je verbreken. Dat deed je je zonde bewenen voor God. Toen begon die waarachtige bekering. Je ging breken met de zonde. Je ging bij de zonden vandaan vluchten en je keerde je heen tot God. Kijk, dat is de waarachtige bekering. Dat is de bekering tot zaligheid. Want gemeente, zult u nooit vergeten dat de waarachtige bekering nooit losstaat van Christus. Want wat gaat een zondaar beleven als hij tot God bekeerd wordt? Als daar werkelijk die heenkeer komt tot God, dat gepaard gaat met een afkeer van de zonde. Wat ga je dan ontdekken in dat heenkeren tot God? Ja, dat er wat tussen ligt. Dat zijn nou die zonden. Dat is nou die schuld. En hoe zul je dat nou ooit weg kunnen krijgen? O, je ziel dorst naar God, jazeker. Maar je voelt het, ik kan niet over die berg van schuld heen. En zeker als de Heer je leert dat hij de zonde niet door de vingers ziet, maar dat die zonden gestraft moeten worden. Hoe moet dat ooit goed komen? Nou, let dan nog eens op het teken van de besnijdenis. Dat was een bloedig teken. En dat bloed dat vloeit op het moment dat de Vader het mes in dat vlees zette. Wees niet alleen de onreinheid van dat kind aan. Dat wees niet alleen de ellende buiten de gemeenschap met God aan. Het wees ook niet alleen op de noodzakelijkheid van de bekering. Maar het wees ook heen naar het dierbare bloed van Christus. Dat echt alleen afdoende is om de zonden weg te wassen en de schuld voor God te betalen. En wanneer, o gemeente, wanneer druppelde nu de eerste bloeddruppels van de Heer Jezus Christus? Juist toen hij zelf als een jongetje van 8 dagen werd besneden. Dat zegt onze tekst. En als 8 dagen vervuld waren dat men het kindelijke besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus. Dat grote bevel van God de Vader, eens aan Abraham gedaan, kwam ook tot zijn zoon, die als een kleine jongen werd geboren uit de maagd Maria. Maar gemeente, was dat nou nodig? Moest dat heilige kinderke Jezus nou echt besneden worden? Hij die zo heilig was, hij die dat enige reine kind is geweest, dat weliswaar uit een onreine is voortgekomen, maar door de krachtige werking van de Heilige Geest toch een rein kind Jezus was. Hij die een waarachtig, maar ook een rechtvaardig mens was, moest hij besneden worden? Ja, gemeente. Want Christus boog als een kleine zuigeling al onder de hoge eisen van zijn vader. Hij wilde toen al gehoorzaam zijn aan zijn vader. Kijk, en dat heeft Jozef, zijn aardse vader, zo goed begrepen. Had de Heere niet tegen Jozef gezegd dat hij het kind Jezus moest noemen? En zou bij de naamgeving niet de besnijdenis moeten plaatsvinden? Inderdaad. En daarom werd het kindeke Jezus, als 8 dagen vervuld waren, besneden naar het heilige recht van God. Want de Heer Jezus wist het. Hij doorleefde het heel zijn leven, wat we samen hebben gezongen uit Psalm 81. Want dit is het bevel van de Heere der Heren aan zijn Israël. En Christus was naar het vlees uit Israël gekomen. Dit is het hooggebod, het recht van Jacobs God, dat wij billijk eren. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, de gehoorzaamheid van Christus. Ja, het staat er zo in onze tekst. En als 8 dagen vervuld waren dat men het kindeke besnijden zou. Dat wil heel eenvoudig zeggen, toen de 8e dag was aangebroken na de geboorte van Christus, toen werd de Heer Jezus besneden. Het is heel aannemelijk, gemeente, dat dat ook nog heeft plaatsgevonden in de stal van Bethlehem. Een hele sobere gebeurtenis. Lucas heeft het opgeschreven. En als we aan het begin van het evangelie van Lucas lezen hoe Lucas dat alles heeft mogen doen, dan is Lucas een man geweest die alles heel nauwkeurig heeft onderzocht. Hij moest zeker weten dat het alles gebeurd was zoals het gebeurd is om dat op te schrijven. En zo heeft hij geleid door de Heilige Geest alles opgeschreven. Maar toen is mij toch wat opgevallen. Als ik zo die eenvoudige woorden lees in onze tekst en als 8 dagen vervuld waren dat men het kindeke besnijden zou. En je blader een paar bladzijden terug en je leest in hoofdstuk 1 vers 58 en 59 hoe de besnijdenis van Johannes de Doper heeft plaatsgevonden. Jawel, ook op de 8e dag. En Zacharias heeft het wellicht gedaan, al kon hij niks zeggen. Al was hij nog steeds stom, maar heeft het als vader van het gezin gedaan. En de buren waren aanwezig en familieleden waren aanwezig. Het was gewoon een blijde gebeurtenis. En Lucas heeft het nauwkeurig beschreven. Maar wat een contrast met de besnijdenis van Christus. En juist doordat het maar sobere woorden zijn, mogen we wel de conclusie maken dat er verder niemand bij aanwezig is geweest. Zo geheel anders als bij Johannes. En daarom sprak die besnijdenis van Christus al van die diepe, diepe vernedering. Die vernederende weg die voor hem in de stal van Bethlehem begonnen is. Ja, daar lag hij, in de schoot van Maria. En daar heeft Jozef het kindeke Jezus besneden. En ik geloof, gemeente, dat het een geloofsdaad is geweest van Jozef. Had hij toch de opdracht gekregen om dat kind de naam Jezus te geven, toen de Heer in een droom tot hem kwam. En daarin moet hij ook het bevel gehoord hebben van de besnijdenis. En trouwens, Jozef was een ware Israëliet die leefde bij het woord van God. En hij wist het dat de Heer het aan de aartsvader Abraham bevolen heeft. En daarom heeft hij ook het bevel tot de besnijdenis van Christus gehoorzaamd. En dan zie ik ze uit Nazareth weggaan, op weg naar Bethlehem. En ze hebben weinig dingen meegenomen. Ze hebben wat doeken meegenomen om het kindeke in te wikkelen. Maar ik geloof ook dat Jozef een mes meegenomen heeft. En wat verband heeft meegenomen. Omdat hij voelde, ook het kindeke Jezus zal ik moeten besnijden. En zo heeft het plaatsgevonden. Maar dan komen de vragen, hè. Was Christus dan toch in zonde ontvangen en geboren? Was voor de Heer Jezus dan toch ook bekering nodig waar de besnijdenis heen wijst? Stond de Heer Jezus dan buiten dat verbond met God de Vader? Nee, gemeente, hij was niet in zonde ontvangen en geboren. Hij was zondeloos. Nooit één zonde gekend nog gedaan, met recht het heilige kind Jezus. Daarom was er voor hem geen bekering nodig. Hij was zuiver, heilig, rein en rechtvaardig. En stond Jezus buiten het verbond met zijn vader? O, absoluut niet. Hij was één met zijn vader. Hij was de zoon van de vader. Wat zeg ik? Hij stond van eeuwigheid in dat heerlijke verbond der verlossing met zijn vader. Omdat ze samen met de geest dat heerlijke verbond hebben gesloten. Hoe een verloren zondaar door het werk van Christus weer zalig zou kunnen worden. En dan toch besneden. Waarom toch? O, dat is zo'n brandende vraag. Dat is zo'n belangrijke vraag. Nu we de lijdenstijd weer ingegaan zijn. Waarom, o God, moest uw lieve zoon, die mens geworden is, na 8 dagen besneden worden? Gemeente, ik kan het met 1 zin zeggen. Omdat Christus tegen zijn vader gezegd heeft: Vader, ik zal borg zijn. Daar heb je het. Op de 8e dag na zijn heilige geboorte, gemeente, in de stal van Bethlehem, komt dat kleine kind openbaar als borg. De besnijdenis hoorde bij zijn borgtochtelijk lijden. Want zijn lijdensweg begon in de kribbe. Daar begon de bloedstorting. En die bloedstorting moest plaatsvinden. Want zonder bloedstorting, o gemeente, ik hoop dat je het gaat geloven. Voor het eerst en bij vernieuwing. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. En daarom lag de eis van de bloedstorting op de Heer Jezus Christus. En wilde hij buigen onder al de eisen van Gods wet. Ook onder het bevel van de besnijdenis. Ook zijn voorhuid, wat als beeld staat van ons zondige vlees, moest zelfs, gemeente, bij het heilige kind Jezus worden weggesneden. O, wat zal de Heer Jezus gehuild hebben als kleine baby. Toen Jozef begon te snijden. Wat zal hij geschreeuwd hebben toen het eerste bloed op deze vervloekte aarde druppelde. Want die pijnlijke, bloedige besnijdenis wees rechtstreeks heen naar de kruisiging van Christus. En dan schrijft de bekeerde Jood Isaac da Costa zo mooi in zijn bijbellezing over deze tekst. De besnijdenis van het kindeke Jezus is in de kiem de kruisiging van Christus. Het was als het ware de kruisiging in het klein. En die eerste bloeddruppels die toen vloeiden, moesten uitlopen op een stroom van bloed aan het kruis van Golgotha. Want dit kind Jezus was afgezonderd tot de dood van het kruis. Wat schittert daarin toch zijn gehoorzaamheid, gemeente, aan het bevel van zijn vader. Wat schittert daarin zijn borgtochtelijke liefde die uitgaat naar zondaren. Hij werd besneden, want hij was echt mens. Hij werd besneden omdat het recht van God eiste dat de mens moest betalen voor de schuld. Hij werd besneden omdat hij alle zonden van zijn kerk op zich genomen had. Hij werd besneden omdat zijn vader hem gezonden had in gelijkheid van ons zondige vlees. En dat laatste, daar wil ik nog eens even de vinger bij leggen. Christus kwam op deze wereld zonder zonde. En toch, in de kribbe was hij beladen met de zonde. Want God had al die zonden op dat kind gelegd. En wat heeft de Heer Jezus nou gedaan toen hij de menselijke natuur heeft aangenomen? Toen heeft hij als het ware al die zonden in zijn vlees opgenomen. Je zou het met eerbied gesproken kunnen vergelijken met een spons, jongens en meisjes. Als een spons helemaal droog is en je legt hem in een bakje met water, dan zuigt al dat water in die spons. En dan wordt die spons opeens heel zwaar. Zo heeft de Heer Jezus het ware alle zonden in zich opgenomen. Zodat het vlees van de Heer Jezus, en nu komen we bij een diepte, zodat het lichaam al van dat kleine kind was gelijk het zondige vlees van zijn kerk. Wat een vernedering, gemeente.
Wat een diepe vernedering van de Heer Jezus. En tegelijkertijd van een onuitsprekelijke zondaarsliefde. Heb je het mogen leren in je leven? Dat hij ook uw zonden in zich opgenomen heeft. Om daar wat mee te doen. En wat heeft Christus nu met die zonden gedaan die hij als het ware in zich opgenomen heeft? Die heeft hij in zijn vlees veroordeeld. Daarom moest hij verwond worden. En dat gebeurde al op de 8e dag na zijn geboorte. Want in het wegsnijden van dat stukje vlees van de voorhuid van de Heer Jezus kwam al zichtbaar dat hij het lam van God is, dat de zonden zal wegdragen, dat de zonden zal wegwerpen. Maar daarvoor moest hij het eerst op zich nemen. O, ziet u welk een diepe, rijke boodschap er ligt in de besnijdenis van Christus. Toen werd het al openbaar dat het handschrift dat tegen ons was, dat is de zonde, dat hij dat op zich genomen heeft om vanaf die kribbe het heen te brengen naar het kruis, om het daar aan het kruis te nagelen. O, sta toch eens stil op deze eerste lijdenszondag bij het lijden van Christus, dat al zo jong, zo pril begon. En wat zegt nou het geloof? Als hij door het geloof mag zien op de besnijdenis van Christus. O Heer Jezus Christus, wat hebt u bewogen om uzelf zo diep voor mij te vernederen? Dat u als het heilige kind Jezus op de aarde kwam, maar dat u ook mijn zonden als het ware in uw vlees wilde opnemen. Ja, dat u in mijn plaats, daar, toen u 8 dagen oud was, u hebt laten besnijden als een beeld dat u ook mijn zonden wil wegdragen aan het kruis van Golgotha. O Heer Jezus Christus, dat u al zo jong de pijn van het mes moest voelen wat ik verdiend heb. En het is niet bij dat mes gebleven, Heer Jezus, want het mes dat u op de 8e dag naar uw geboorte heeft bezeerd en gepijnigd, was een voorboden van het zwaard van Gods gerechtigheid, dat straks op het kruis van Golgotha in alle hevigheid u zal verwonden, totdat u het laatste bloed doet vloeien. O gemeente, wij hebben dat mes verdiend. Wij hebben dat zwaard verdiend. Maar heeft Christus zich zo diep willen vernederen om zich te laten verwonden door dat mes. Zelfs toen hij nog maar een jongetje was van 8 dagen oud. En dan hoor ik op de kerstdagen de herders zeggen: laat ons met haast naar Bethlehem gaan. En ik zou vandaag op de eerste lijdenszondag willen zeggen: laat ons opnieuw naar Bethlehem gaan. Nu niet voor de geboorte, maar nu voor die besnijdenis, die eerste bloedstorting. Daar vloeide het eerste borgbloed. Dat is het bloed des verbonds. Omdat er Jezus zo gehoorzaam was aan het bevel van zijn vader. Hij heeft zich zo diep willen vernederen, gemeente. Hij heeft gebogen onder alle eisen van Gods wet. En daarom kon hij het zeggen in de bergrede: meen nou niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om die te ontbinden, maar om die te vervullen. Want voorwaar zeg ik u, totdat de hemel en de aarde voorbij gegaan zijn, zal er niet één jota nog tittel van de wet voorbij gaan, totdat het alles geschied zal zijn. En daarom liet hij zich besnijden. Daarom vloeide die eerste druppels bloed. Dat was al betalend bloed. Dat was al verzoenend bloed. Dat was borgbloed. Het was verbondsbloed. O gemeente, dat bloed, dat hebben wij nodig tot zaligheid van onze verloren bestaan, van onze verloren ziel. Hoe nodig hebt u, heb jij dat bloed? Zonder bloedstorting ga je verloren. En die bloedstorting die Christus eenmaal heeft gegeven, moet nu ook in de ziel worden toegepast. Want in geen andere weggemeente kan een doemwaardige zondaar voor die heilige, rechtvaardige God bestaan. Er kan geen gemeenschap met God zijn. Er kan geen verbondsgemeenschap met God zijn buiten het bloed van Christus. Want dat bloed is nou de losprijs. Dat bloed is nu het enige betaalmiddel. En juist door dat bloed, wat toen al druppelde, kunnen je zonden worden weggenomen. Kijk, dat predik nou, het verbond der genade. Want wat is nu de genade in dat heerlijke bloedverbond dat God heeft opgericht? Het is de genade van onze Heer Jezus Christus, die om zijn Sion zo naamloos arm wilde worden, daar hij rijk was. Kijk, en dat kwam niet alleen openbaar in het liggen in de kribbe, maar dat kwam ook al openbaar in de besnijdenis. Hij wilde arm worden voor een arme zondaar, om in die weg een rampzalige zondaar voor eeuwig zalig te maken. En dat brengt ons bij onze laatste gedachte, de zaligheid van zondaren. Ja, toen Jozef het kindelijke Jezus op de achtste dag heeft besneden, zo staat er in onze tekst, heeft hij hem ook de naam Jezus gegeven. En wat past die naam toch prachtig en zo schoon bij de besnijdenis. Want Jezus, jongens en meisjes, betekent zalig maken. En we leren het op catechisatie, jongelui, zalig maken, dat is verlossen van het grootste kwaad, dat is de zonde. En brengen tot het hoogste goed, dat is God. Nou komt dat in de besnijdenis nou niet heerlijk openbaar? Zoals de voorhuid als beeld van de zonde werd weggesneden, zo verlost Christus van de zonde. En zoals in die weg het bloed vloeide tot vergeving der zonde, zo brengt de Heer een zondaar weer in de gemeenschap met God. Mag ik u eens vragen, is het u daar nou om te doen? Wie is het om de verzoening met God te doen? Wie begeert met God verzoend te worden? En hij heeft ook geleerd dat juist daarom het bloed van Christus zo nodig is, vanwege de schuld die u gemaakt hebt. Maar weet je misschien niet hoe dat nou ooit nog goed moet komen? Er zijn van die worstelaars in ons midden, die lopen daar zo mee. Hoe moet dat toch? Ze zien een heilige God voor wie ze niet kunnen bestaan. Ze zien hun verzondigd leven en ze horen wel van het bloed. En dan lijkt het op te houden. O ja, rusten kunnen ze niet. Hun ziel gaat er naar uit. Maar hoe moet dat nou goed komen? Nou luister tenslotte dan nog eens naar een aantal geestelijke lessen die tot zaligheid in de besnijdenis te vinden zijn. En dan wijs ik u eerst eventjes op Romeinen 15 vers 8. Daar komen we weer een heerlijke naam tegen van de Heer Jezus, die helemaal past bij de preek van deze morgen. Paulus die noemt de Heer Jezus daar een dienaar van de besnijdenis. En dan wordt er in de grondtekst een prachtig woord bedoeld. En daar richt ik me even aan die kant van de gemeente. Weet u wat er staat? De diaken van de besnijdenis. Wat een kostelijke naam, hè? Want wat doet een diaken? Die mag uitdelen aan armen. Dat is een van de taken van een diaken. En dan zegt de Heer Jezus, ik ben die grote diaken van de besnijdenis. De grote dienaar. En weet u wat de Heer Jezus daarmee wil zeggen? Wat ik nou met mijn besnijdenis verworven heb, dat wil ik nou gaan uitdelen. Als een grote diaken van mijn kerk. En dan zou ik vanmorgen drie gaven willen noemen, die jij zo graag wil uitdelen, die direct gelinkt zijn aan de besnijdenis van Christus. We zouden het samen kunnen vatten als de bekering tot zaligheid. En die bekering heeft een begin, die bekering heeft een voortgang en die bekering komt in de vruchten openbaar. Wat is het begin van de bekering? Dat is de wedergeboorte. En Paulus heeft erop gewezen in Colossenzen 2, dat juist die besnijdenis iets zegt over de wedergeboorte. En hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden en in de vooruit van uw vlees, medelevend gemaakt met hem, al uw misdaden u vergevende. De eerste vrucht van Christus besnijdenis is de levendmaking, de wedergeboorte. En dan gebeurt er wat, hè. Ik heb het zojuist al gezegd, dan gaat de Heilige Geest het mes zetten in je hart. En dat doet pijn. Ja, dat doet pijn. Want het gaat met de liefde gepaard. En dan worden de zonden blootgelegd in het licht van wie God is. En dan ga je zien wie je bent. Ellendig, een verlorene, buiten het verbond van God, een verbondsbreker, een verbondsbreker die de verbondswraak verdiend heeft. Zodat je sterven moet vanwege de zonde tegen de wet, maar ook de zonde tegen het evangelie. En wat gaat dat zeer doen? Wat gaat dat pijn geven? Wat komt er dan een vrees? Wat komt er dan een vraag boven? Hoe zal ik ooit nog genezen kunnen worden? Hoe zal die breuk tussen God en mijn ziel ooit genezen kunnen worden? En waar de Heer bij de een het heel snel doet, en waar de Heer bij de ander een langere tijd voor neemt, waar werkt de Heilige Geest altijd op aan in het geloofsleven? Dat er een doorbraak komt in het geloofsleven, dat wil zeggen dat je tot de zekerheid komt dat je wederom geboren bent. En waar ligt die zekerheid? Die ligt niet in onze bevindingen, hoe rijk het ook is, en die ligt ook niet in allerlei gemoedstoestanden, maar die ligt alleen in de Heere Jezus. En hoe houdt een zondaar nou de Heere Jezus alleen over? Wie zou het vanmorgen kunnen vertellen? Om groot van Christus te spreken. Dan ga je bevindelijk ervaren wat de besnijdenis is. Daar werd een stukje vooruit weggesneden. En wat werd daarmee gedaan? Dat werd vernietigd. Dat werd weggeworpen. Daar kon je niet mee bestaan voor God. Maar in die weg begon wel het bloed te vloeien. Weet je wat het tweede nut is van de besnijdenis van Christus? God doet een afgesneden zaak op de aarde. Wat betekent dat? Dat je gaat ervaren in je leven dat er maar één is die je redden kan en dat is Christus. En wil je werkelijk, werkelijk je leren overgeven aan Hem alleen, moet je alles kwijtraken wat geen grond is voor de eeuwigheid. En hoe doet de Heere dat nou? Door iets af te drukken van zijn heilig recht, waarin de Heere een volkomen gehoorzaamheid van je eist, maar tegelijk laat zien hoe totaal ongehoorzaam je bent geweest. Dat recht laat niets van je over. Daar kun je niet mee voor God bestaan. Een afgesneden zaak, een hopeloze zaak, een verloren zaak. En toch niet. Want juist dan zal Christus komen en laten zien wat de kracht is van zijn bloed. Dan zal hij betonen welke volkomen bloedstorting hij gegeven heeft. Waartoe? Tot vergeving van zonden. En daarom zal de Heer Jezus Christus zich openbaren als die grote voorspraak bij de Vader, waarvan Johannes zo mooi en zo heerlijk heeft mogen prediken. Mijne kinderen, zondig niet. En indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En weet u, gemeente, hoe de Heer Jezus nou een voorspraak, een advocaat kan zijn bij zijn Vader, omdat hij zijn Vader wijst op zijn bloedstorting, dat al begon toen hij nog maar 8 dagen oud was. En daarom zegt Christus tegen zijn Vader: Vader, mijn bloed is toch gestort. En daarom is er toch vergeving voor die arme zondaar en zondares in Rotterdam-Kralingen. En weet je wat de Vader dan zal zeggen? Die het zo hartelijk eens is met de pleitreden van zijn Zoon. Weet je wat de Vader zo graag wil zeggen? Op grond van het bloed van Christus. Dit. Ik ben het. Die uw overtredingen uitdelg. En ik gedenk uw zonde niet meer. O Vader, waarom gedenk u niet meer aan mijn zonde? Ze zijn verzwolgen in het bloed. En God de Vader ziet alleen nog maar bloed. Als hij neerziet op zo'n verbroken en verslagen zondaar. En daarom zal hij zo'n zondaar alle zonden vergeven. En dat zal nou openbaar komen in de vrucht. En daar heeft Paulus ook op gewezen in Colossense 2. Want als je nou zo de besnijdenis van Christus zonder handen geschiet. Als je zo mag leren delen in die bloedstorting van Christus. Dan ga je ook sterven aan de zonde. En dan komt er een nieuwe gehoorzaamheid. Dan komt er een nieuwe situatie. Dan komt er een nieuwe staat. Voor God. Want je zonden zijn teniet gedaan. Je zonden zijn met Christus begraven. En Gods kerk staat met Christus op in een nieuw godzalig leven. Kunt u daarom begrijpen dat Paulus in Colossense 2 vanuit die diepe rijkdom van de besnijdenis terechtkomt in het Nieuwe Testament bij de heerlijke gave van de Heilige Doop. Waarvan we zo heerlijk lezen in het doopsformulier. Want wij worden ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat we deze enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest aanhangen, betrouwen, liefhebben van ganser harte, van ganse zielen. En met ganse gemoeden en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. Ook dat predikt de besnijdenis van Christus. O, wat is die besnijdenis dan toch? Een overvloedige fontein, gemeente, voor een verloren zondaar. Ik las bij een oud vader uit de 16e eeuw die zei: En ik hoor ook daar weer de verwondering. O zalige besnijdenis, die ons verlost van het mes. En echter aan ons de geestelijke genade van de besnijdenis zonder handen geschiet, verzegeld. En gemeente, als je nou geestelijk zo'n besnedene mag zijn, heel eenvoudig gezegd, als je in de weg van de wedergeboorte mag leren dat je zaligheid alleen in Christus ligt, dan deel je in zulke rijke voorrechten. Het zijn de voorrechten die de besneden Joden uitwendig ontvingen, maar die voor het geestelijke Israël onmisbaar worden op weg naar de hemel. Wat waren die voorrechten dan? Ten eerste, een besneden Israëliet had het woord van God ontvangen. Een besneden Israëliet mocht komen in de voorhoven des Heren. En een besneden Israëliet mocht deelnemen aan het Pascha. En nieuwtestamentisch, voor de ware gelovigen, als je geestelijk besneden wordt, worden alle beloften van het heilig evangelie, ja en amen, in Christus, voor zijn kerk. Die beloften die ten diepste toch alles spreken, en het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, wast en reinigt van alle zonden. Ja, voor die geestelijk besneden zondaren wordt de plaats in Gods huis zo dierbaar. Dan komen de momenten dat de kerk des Heren onder de prediking in het huis des Heren zit. Dat ze werkelijk mogen ervaren dat het bloed onder de prediking van de kansel druppelt. Ja, voor zulke gezaligde zondaren wordt de tafel des Heren zo onmisbaar. Want juist aan die tafel des Heren wil de Heere die geestelijk besneden zondaren doen ervaren. Mijn vlees is waarlijk spijs. En mijn bloed, dat uit al die bloedstortingen zichtbaar werd. Mijn bloed is waarlijk drank. Amen.
Thank you.
Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere, wilt u geven dat door de prediking van deze morgen er nog onbesneden zondaren besneden mogen worden in het hart. Dat is noodzakelijk, Heere, de bekering tot zaligheid. En waar u dat gewerkt hebt, wilt u geven dat er een doorbraak mag komen in het geestelijke leven, opdat u, Heer Jezus Christus, in uw volbrachte werk verheerlijkt wordt. Ja, dat ook uw volk en kinderen vertroost weer hun weg verder mogen gaan, nu we over de eerste bloedstorting hebben mogen horen. En dat het ook weer honger mag geven na vanmiddag, als we vanuit de besnijdenis terechtkomen bij de heilige doop, dat u als een zegel wil gebruiken in het leven van uw kerk. Heere, wilt u zo in ons midden zijn, als één die dient, als die grote diaken van de besnijdenis. Hartelijk dank voor alles wat u gaf en achtervolgend met uw zegen, om Jezus wil. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 89 en daarvan het 12e vers. Gij zal hij zeggen, zijt mijn Vader en mijn God, de rotsteen van mijn heil, ik zal hem ook stellen tot een eerstgeboren zoon, door al zijn broeders te eren. 89, het 12e vers. gaat heen in vrede, draagt met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.